En wij proberen de draad weer op te nemen. Deze keer in Hebreeën hoofdstuk 1. Waarin er staat dat de Heer Jezus Christus is, vers 3, het afschijnsel zijner heerlijkheid, het uitgedrukte beeld zijner zelfstandigheid. Die twee zinnen worden eigenlijk aan elkaar gekoppeld, die beide uitdrukkingen. Vandaar dat het zijner, of anders gezegd van hem, in vers 3 eerst is ingevoegd. Maar het staat pas in de volgende uitdrukking, namelijk het uitgedrukte beeld zijner zelfstandigheid. De eerste keer staat het er niet in de grondtekst. Dat betekent dat die uitdrukkingen als het ware over elkaar heen liggen. Namelijk, hij is het afschijnsel, heerlijkheid, het uitgedrukte beeld zijner zelfstandigheid. Want afschijnsel en uitgedrukt beeld zijn begrippen die als het ware over elkaar heen liggen. Het wil zeggen dat vanuit een bron iets voortkomt. Het afschijnsel, voor zover het gaat over God die licht is, dan is Christus de Zoon, wordt hij genoemd hier in vers 1. Het afschijnsel daarvan, de uitstraling, zo je wilt. En de andere term luidt het uitgedrukte beeld. Want abstracte, onzienlijke zaken worden weergegeven in de vorm van per definitie symbolen. Wij noemen het ook wel typologie, maar eigenlijk is het natuurlijk zo dat de onzienlijke God zichzelf uitdrukt, in ieder geval in de schepping als zodanig. Dat heet, de creator drukt zich uit in het creatuur. Of was het de creatuur? Dat hangt er vanaf over wie we het hebben natuurlijk, maar goed, laat maar. De schepper drukt zich uit in het schepsel, dan wel in de schepping. Zo lezen wij dat fundamenteel in min of meer de inleiding tot de Romeinenbrief in Romeinen hoofdstuk 1. Het is een bekend gegeven. Dat wil zeggen, het onzienlijke drukt zich uit in het zienlijke. Eigenlijk is dat de essentie van alles wat kunst heet, heten. Niet te lang over praten, want dan schiep het te veel te binnen. Maar beeldende kunst is pas beeldende kunst als het in vormen uitdrukking geeft aan dingen die helemaal geen vorm hebben. Aan abstracte zaken. Wij worden geacht doorheen te kijken en achter de beelden iets anders te zien. En vroeger legde de kunstenaar dat er dan in. Was het de bedoeling dat je er iets achter zag? En tegenwoordig, dat is de moderne kunst, moet je dat zelf allemaal erbij bedenken. Het schijnt dat kunstenaars daar zelf niet meer toe in staat zijn. Och, wat is hier weer cynisch vandaag. Dat komt omdat het nog zo vroeg op de dag is. Maar ik meen het bloedserieus. Hoezo is beeldende kunst een uitdrukking van iets als het niet eerst dat iets aanwezig was, om zo te zeggen. Men heeft de dingen omgekeerd, maar dat is wat in de praktijk altijd gebeurt in het menselijk bedrijf. In plaats van evolutie vind je devolutie, is dan een goed woord. Degeneratie, zei iemand anders. Oké, mag ook. Maar zo gaan die dingen. Maar Christus, om terug te keren bij die uitdrukking, is het, ik moet zeggen, de Zoon. Dat moet ik zeggen. De Zoon is het uitgedrukte beeld van Gods wezen. Daar staat dan het woord zelfstandigheid. Helaas beschouwt men het woord persoon als een synoniem daarvoor, maar dat heb ik u gisteren gezegd, dat berust op een misverstand. Persoon is het uitgedrukte beeld. Dat is wat het woord betekent, kan het ook niet helpen. Zo is het. Heb je wel eens gekeken in die woordenboek? Er staan een paar toepassingen van het begrip persoon. En de laatste in mijn woordenboek was het gebruik van het woord persoon in de leer van de drie-enigheid. Dat wil zeggen, binnen die leer heeft dat woord persoon ineens een andere betekenis. Dat staat gewoon in je woordenboek. Alleen dan vertellen ze er nooit bij als het over die leer gaat. Maar dat is zo. Het is gewoon onzin. Het is verwarring. Het zijn misnoemers enzovoorts. Je komt daar dus ook nooit meer uit. Dat kan niet. Nou goed. Terug naar dit, hè. Even vers 1. God heeft voortijds veelmalen op velerlei wijze tot de Vader gesproken door de profeten. Diezelfde God heeft in deze laatste dagen gesproken. Even kort. Heeft gesproken betekent echt dat hij daarmee begonnen is en dat hij het nog doet. Dat is taal, ik kan het ook niet helpen, maar ik moet het wel een keer zeggen. Want als hij het gedaan heeft en hij doet het niet meer, dan had het moeten zijn, had gesproken. Dat wij ons tegenwoordig aan dit soort dingen niet meer houden, aan deze grammatica, ja, daar heb ik even geen boodschap aan. Het gaat om wat de betekenis is van de termen. Het had net zo goed vertaald kunnen worden, namelijk met God spreekt in deze dagen door de Zoon. Dat wil zeggen, hij is daar ooit mee begonnen en hij doet het nog steeds. Hebt u die? God spreekt door de Zoon. Dat is de essentie eigenlijk van de Hebreeënbrief, namelijk het is de essentie van de functie van Christus nu als hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dat hij zijn werk doet in het verborgene, dat is ook zo, maar het betekent dat hij verantwoordelijk is voor de prediking, voor het bewaren, voor de prediking van het onderwijs van het woord van God. Want dat is de functie van de hoge priester. En het is ook wat hier staat. Dat betekent dat als het woord Gods tot ons gesproken wordt, dan wordt het op een of andere wijze veroorzaakt door het werk van Christus. Dat is het werk van God, dat is het werk van Christus, dat is het werk van de hoge priester van het nieuwe verbond. Dat is het werk van de geest. Dat is een andere term voor precies hetzelfde, want het betekent dat het in het verborgene gebeurt. Maar terug naar het vers. God heeft in deze laatste, let op dat er staat deze laatste dagen, dat impliceert dat de laatste dagen begonnen zijn bij de opstanding van Christus. Want dat is heel de context hier, de opstanding van Christus, de inleiding tot het nieuwe verbond, onze bedeling en wat het maar is. Daarmee zijn de laatste dagen begonnen. Dat zijn niet de allerlaatste dagen, maar het is gewoon het tweede deel van de heilsgeschiedenis. Want wij houden van verdelen, van rubriceren, van vakjes enzovoorts. De Bijbel doet dat tot op zekere hoogte ook. Maar die verdeelt de heilsgeschiedenis uiteraard in de tijden der onwetendheid. Dat is vanaf Adam tot de opstanding van Christus. Tijden van schaduw. Het heet onwetendheid. En daarna kwam de tijd der verbetering. De term is uit Hebreeën 7. De betere tijd heet het dan. Maar het bijvoeglijk naamwoord is geworden tot een zelfstandig naamwoord. Dan wordt het tijd der verbetering. Dat is de tijd vanaf de opstanding van Christus. Wij hebben een andere terminologie daarvoor. Wij zeggen, de Bijbel wordt verdeeld in Oud Testament en Nieuw Testament. En voor zover de geschiedenis wordt ingedeeld, heet het dus Oud Testamentische tijd en Nieuw Testamentische tijd. Welke termen je ook gebruikt, dat moet altijd uitgelegd worden. Maar het is duidelijk gemaakt door die witte bladzijde tussen Maleachi en Matthäus, om zo te zeggen. En het wordt duidelijk gemaakt doordat de Joden weliswaar het Oude Testament kennen. Zij noemen dat uiteraard niet zo. Ze kennen geen Nieuw Testament immers. En dat hebben wij dan weer wel. Dat is het. Het is een verdeling. En dus de eindtijd, om zo te zeggen, de laatste dagen, een term trouwens die in het Oude Testament ook gebruikt wordt, ook wel wegvertaald wordt trouwens, maar die wel degelijk gebruikt wordt meerdere keren, is gewoon de term voor alles wat er volgt op de opstanding van de Heer Jezus Christus. Het aanbreken van het nieuwe verbond dus. En voor zover er sprake is van deze laatste dagen, kun je nog tot de conclusie komen dat er ook nog een keer die laatste dagen zullen zijn. En dat is dan logischerwijs een eind verderop. Moeilijker is het niet. Of als u het echt systematisch wil hebben, maar dan wordt het misschien te systematisch. Nieuwtestamentische tijd wordt ook verdeeld. Dat wil zeggen, de laatste dagen worden verdeeld in deze laatste dagen en die laatste dagen. Deze laatste dagen met een verborgen koninkrijk en die laatste dagen met een geopenbaard koninkrijk. In ieder geval kun je dat zo onthouden. En dus zoals wij de term gebruiken, de laatste dagen, of met de andere term, de eindtijd. Ja, dat is een onbijbels gebruik van de term. We leven in de eindtijd. Al zo wat 2000 jaar. En die duurt daarna nog een dikke 1000 jaar. Dat is bijbelse terminologie. En daar laat ik het nu maar even bij. Maar het gaat erom dat in deze laatste dagen God tot ons spreekt door de Zoon. Zo heet hij voor de gelegenheid. Die, of welke, hij gesteld heeft. Ik kom nog even terug op de laatste dagen. Je zou daarnaast moeten lezen 1 Petrus 1 vers 20. Waar staat dat het lam Gods wel voorgekend is geweest van voor de grondlegging der wereld. Of hoe dat maar heet. En geopenbaard is in deze laatste dagen. Daar heb je dus de komst van Christus. De opstanding namelijk. Het lam dat staat als geslacht. Is de inleiding tot deze laatste dagen. Maar goed. De Zoon, vers 2, welke hij gesteld heeft. En je kunt hem op twee manieren lezen. Dat is omdat het geen verschil maakt namelijk. De Zoon is namelijk gesteld. De Zoon, welke hij gesteld heeft. En wat is daar de consequentie van? Wel, hij heeft hem gesteld tot erfgenaam. Maar erfgenaam is niet anders dan een synoniem voor zoon. Onthoud dat, dat is ook een van die problemen. De hele idee van de Heer Jezus Christus als zoon van God wordt gewoonlijk onderbouwd in de officiële leer, waar we het nou al een paar keer eigenlijk te veel over gehad hebben, wordt onderbouwd door het idee dat hij verwekt is geworden in Maria. Maar dat heeft er niks mee te maken. Nou ja, het heeft er iets. Alles heeft er mee te maken, maar dat is het punt niet. De zoon is degene die als zodanig wordt aangesteld. En voordat hij wordt aangesteld, is hij onderweg daar naartoe. Dan zal hij het zijn, kan hij als zoon beschouwd worden, kan hij als zoon behandeld worden. Maar het wacht op de officiële aanstelling. Dat is wat het is. En het is moeilijk uit te leggen, want ons woord erfgenaam, dat levert ook dat probleem op. Wanneer is iemand de erfgenaam? Als hij de erfenis ontvangen heeft. Of ontvangt, of ontvangen heeft. Of als hij in het testament alleen maar staat. En het nog wacht op de dood van het testamentmaker. In het laatste geval staat het nog te bezien of de erfgenaam inderdaad gaat erven. Dat is pas later een officiële aangelegenheid. Dus je krijgt ogenblikkelijk van doen met de notaris en met wie allemaal. Maar goed, doe maar. Het is een officiële aangelegenheid. En dat zou je in de Bijbel moeten onderscheiden. Misschien, ik weet niet, maar ik heb ergens op mijn lijstje staan dat ik misschien toch van de week nog een keer inga. Ik denk dat het misschien nodig is. Op die hele kwestie van die geslachtslijn van de Heer Jezus. Vanaf Adam tot op Christus. Want er is zoveel verwarring over, omdat men de begrippen niet kent. Hoezo Jechonias had een zoon, Salatiel? Hij had geen kinderen, staat in de Bijbel. Ik weet het, natuurlijk wordt het weggeredeneerd. Omdat er in Matteüs staat, na de Babylonische overvoering gewoon Jechonias, Salatiel en Salatiel, Zerubabel enzovoort. Natuurlijk, dat staat in de Bijbel. Maar niettemin staat ook in de Bijbel dat hij geen zonen had, geen kinderen had, vruchteloos was, braak was, dor was, hetzelfde woord als dat Abraham gebruikte voor: Heere, wat zult gij mij geven daar ik kinderloos heen ga? Datzelfde woord. Hij had geen kinderen. En toch staat er, hij had een zoon. En in het Oude Testament staat zelfs dat zijn zoon was Zedekia. Maar hij had geen zoon Zedekia, of toch? Het was zijn oom. Maar zijn opvolger op de troon over Juda. En daarom heet hij Zedekia zijn zoon. Dat wil zeggen de zoon van Jechonias. In 2 Kronieken 3, weet ik het. Maar daar staat het ergens. Je moet die begrippen kennen. Dat zoonschap heeft natuurlijk idealiter iets van doen met afstamming, met verwekking enzovoorts. Maar beter is om het andersom te zeggen, dan ben je dichter bij de Bijbel in het algemeen. Het punt is dat de voortplanting tot doel heeft een zoon voor te brengen. En als het niet zo gebeurt, een zoon komt er toch. Dan maar langs een andere route. En het hele woord voor verwekken of voortbrengen, genao in Matthäus 1, heeft ook alleen maar de betekenis van een zoon voortbrengen. En waar die vandaan gehaald wordt, nou ja, soms wordt die biologisch verwekt, meestal, dat is de meest voor de hand liggende gang van zaken, maar niet altijd. En andersom, de Bijbel zegt ook uitdrukkelijk dat dat erfrecht niet berust op de voortplanting als zodanig. Dat is Romeinen hoofdstuk 9. Want als het daarop berustte, dan zou Ismaël de erfgenaam geweest zijn van Abraham. En dat is precies wat de islam claimt. Daar hebben we ook problemen mee. Maar de Heer heeft gezegd, nee, het wordt niet Ismaël, want Ismaël is op grond van de wet is een slaaf en die kan niet erven. Dus u wordt terzijde gesteld. En Galaten 4 heeft het er nog weer uitgebreid over. Maar hij was toch de zoon van Abraham en de oudste. Ja, hij was uit Abraham geboren. Abraham was zijn natuurlijke vader, maar Ismaël werd niet zijn zoon. Want dat berust op aanstelling. Zonen worden aangesteld. Dat is de Bijbelse term. En omdat de vertalers het ook niet kenden, hebben ze die uitdrukking vertaald met aanneming tot kinderen. In het Engels lees je dan adoptie. En the spirit of adoption enzovoort. Dan worden wij ineens aangenomen kinderen. Notabene, wij zijn door God verwekt namelijk. Wij zijn wedergeboren uit onvergankelijk staat. En dan maken ze van ons alsnog aangenomen kinderen. Vondelingen. Zwerfkatten, hoe heet zoiets? Ze draaien die dingen om, men kent de begrippen niet. Maar toch is het niet zo moeilijk, je moet alleen bij de les blijven in de Bijbel. Nou goed, dus heeft tot ons gesproken door de zoon die hij heeft gesteld. Daar gaat de hele Hebreeënbrief over, over dat God Jezus gesteld heeft, aangesteld heeft. Oké, gezalfd, voor zover het was tot koning. Maar het is de aanstelling van Christus tot zoon, tot koning, tot hogepriester. Althans binnen het kader van de Hebreeënbrief, en daar laat ik het maar even bij. God heeft hem gesteld tot erfgenaam dus. Maar de zin is niet welke hij gesteld heeft tot erfgenaam. Kijk in die Bijbel, hè. De zin is niet welke hij gesteld, de zoon welke hij gesteld heeft tot erfgenaam. Het is de zoon welke hij gesteld heeft tot erfgenaam van alles. Heb je dat nog? Tot zoon van alles kun je zo niet zeggen. En dus wordt het de zoon welke hij gesteld heeft. Wat is de consequentie daarvan? Dat hij gesteld is over alles. Dat wil zeggen over het heelal, over alles wat er is. En dan gaat de zin verder met door welke, want het was eerst welke hij gesteld heeft en nu door welke hij de eeuw, want dat is wat er staat, eigenlijk staat er eeuwen, voor zover ik me herinner, ook gemaakt heeft. Men heeft ervan gemaakt in de vertaling dat God via die zoon de schepping gemaakt heeft. Maar in werkelijkheid, dat woord vertaald met wereld gaat niet over de kosmos als zodanig, over de stoffelijke wereld, maar gaat over de geschiedenis daarvan. De aionen. Want het punt is dat God niet alleen de wereld als zodanig gemaakt heeft, maar ook zijn hand heeft in de geschiedenis. Het is wat Paulus meldt in Handelingen hoofdstuk 17, waar hij zegt, God in vers 26, God heeft uit één bloede, uit één bloed, de verwijzing naar Adam, want dam is bloed. Je vindt die woordspeling ook feitelijk in Johannes, het evangelie van Johannes hoofdstuk 1, vers 12. Welke niet uit de bloede geboren zijn, of uit de wil des vleeses, enzovoorts. God heeft uit één bloed, want dat bloed, dat is leven. Het leven wordt hier in essentie genoemd met dat woord bloed. God heeft uit één bloed, uit één leven. Let op dat het niet kan zijn uit één dood. Dat zeg ik voor degene die beweren dat bloed staat voor dood. Bloed staat voor leven. Hè? God heeft uit één bloed, uit Adam, en dam betekent bloed, het ganse geslacht der mensen gemaakt om op de gehele aardbodem te wonen. Dat was gaat heen en vermenigvuldigde. Bescheiden, dat komt van het woord scheiden, en dus van onderscheid maken, verschil maken. Bescheiden hebbende de tijden tevoren geordineerd. God heeft op voorhand de geschiedenis ingedeeld in verschillende perioden. Niet met betrekking tot tijd als zodanig, maar uiteraard wel in verband met de inrichting van die tijd. Wat er zou gebeuren, hoeveel tijd een mens krijgt voor dit en hoeveel hij krijgt voor dat. Of andersom, als je dat liever neemt, hoeveel tijd de Heer neemt voor dit en de Heer neemt voor dat. U weet u wel. De Heer zei, ja, de klok loopt, maar je hebt nu nog maar 120 jaar. Vanaf nu. En dan zeg ik altijd, en dan gaat het regenen. Dat was bij Noach, weet u nog? En daarna krijg je twee perioden van 430 jaar. Van Noach tot Abraham en van Abraham tot Mozes. Ik heb een beetje gesmokkeld, maar dat doet er nou niet. Ik zeg het er maar bij, een beetje gesmokkeld. Maar zoiets. Er staan tijden voor. Bij gelegenheid 2000 ellen. Maten betekent dat, dus er kunnen net zo goed jaren zijn. En 70 weken zijn bestemd over uw volk en over uw heilige stad. En dat soort dingen meer. Hè? En dan hebben we nog iets van 1000 jaren in Openbaring 20. Maar het gaat maar om het algemene idee. Hij heeft de mens gezet op de aardbodem om die te bewonen. Bescheiden hebbende en daarmee bepaald hebbende, geordineerd hebbende tijden. En de bepalingen van hun woning. En als dan toch al de mens, het enige geslacht van de mens op de gehele aardbodem zou wonen, kan dit alleen nog maar betekenen dat de mensheid zou verdeeld worden in volkeren en dat die volkeren hun eigen grondgebied zouden hebben. Toch? Nou staat dat in de boeken van Mozes ook al. Ik weet niet precies in welke, dat duurt me te lang voordat ik dat boven heb. Maar daar staat dat God dat inderdaad bepaald heeft en dat land dat wij kennen, bij gelegenheid als het beloofde land, dat van oorsprong bestemd was voor Israël. Alleen toen later pas Israël geboren werd als volk uit Egypte, bleek dat beloofde land bewoond te worden door Canaanitische volkeren, waarvan de Heer zei, ja, die jag je er maar uit. En dat helpt je wel. Als ze die vanzelf weggaan, dan weg ermee. Want die horen daar niet te zijn, dat is hun land niet, is niet voor hen bestemd. Dat is het verhaal, ze woonden daar wederrechtelijk. Merkwaardige wijze, ik ben hier nu toch, dus ik kan net zo goed even zeggen, merkwaardige wijze, het Joodse volk voor zover dat vandaag woont in het beloofde land, woont daar ook ten onrechte, omdat het per definitie ongelovig is, een seculiere staat, een atheïstische staat. Men heeft daar niks te zoeken, het land is van de Heer en die zegt alleen als je een gelovige bent mag je daar wonen. En dat betekent dat bij de wederkomst van Christus aan het eind van de 70ste week alle leven daaruit zal verwijderd worden. Ja, dat is het slechte nieuws. Maar het goede nieuws is, als je tot geloof komt, krijg je zelfs een nog beter vaderland dan het beloofde land. Namelijk het hemelsvaderland. Dat staat in Hebreeën hoofdstuk, 11 in elk geval. Een beter vaderland. Wij verwachten een beter vaderland. Een hemelsvaderland, enzovoorts. Maar goed, de mens zal op aarde wonen, maar de Heer bepaalt ook de tijden en de gelegenheden en wat het maar is. We hebben het daarmee over de in het algemeen betrekkelijk grove geschiedenis van de mensheid. Maar God heeft daar nou eenmaal een plan mee. En dat is wat hier in Hebreeën staat, Hebreeën 1 vers 1. De zoon welke hij gesteld heeft tot erfgenaam van alles, van het heelal. Hij is dus gesteld tot zoon en daarmee werd hij de erfgenaam. Ik heb van de week al met u gelezen, gisteren dus, Johannes hoofdstuk 5. De Vader, God namelijk, heeft al het oordeel aan de zoon, zijn zoon namelijk gegeven, omdat hij de zoon des mensen is. Dat komt bij elkaar. En hier vind je dat ook. God heeft de Heer Jezus Christus, ter gelegenheid van zijn opstanding, want dat volgt hierna, heeft hij gesteld tot erfgenaam van alles. Tot koning der koningen, heer der heren en wat het maar is, uiteraard. Omdat hij is, of de welke, vers 3 komt nu, God heeft hem gesteld tot erfgenaam van alles. Waar is hij dan? En wat doet hij dan? En dan staat er, de welke is gezeten. Want de rest is tussenzin, hè? De welke, vers 3, is gezeten aan de rechterhand, zegt men er dan bij. Het is Jamin uit Psalm 110, vers 1. Welke is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste. In het hoogste had het dan moeten zijn. In dit geval de hoogste hemelen. En ik vestig de aandacht op dat de uitdrukking de hoogste en dan hemelen volstrekt overeenkomt met het hemelse. Waarvan men dan gemaakt heeft de hemelse gewesten in de NBG-vertaling. Ik hoop niet dat die term nou bij u blijft hangen. Maar je hebt die uitdrukking het hoogste of de hoogste, dat kan ook, maar dan moet er een meervoud op volgen. De hoogste, het hoogste ding, de hoogste dingen. Dat zou een betere zijn trouwens, het woord dingen invullen. En je hebt eventueel het hemelse, dan wel de hemelse en dan wordt het dingen. Dat is in essentie de Efezebrief. Wij zijn gezegend met elke geestelijke zegening in Christus in. En de Statenvertaling geeft gewoon ronduit de hemel. Dat is een zelfstandig naamwoord. In werkelijkheid er staat een bijvoeglijk naamwoord. En dan wordt het dus het hemelse. En de NBG van 1951 is dat officieel. Die hebben er toen van gemaakt gewesten. En in het Engels staat er dan heavenly places. Ik weet niet waarom ze zo knoeien met zo'n tekst. Want als je die verse vergelijkt met wat er verder in de Bijbel staat over de positie van Christus en van de gemeente, dan wordt het toch heus gewoon de hemel. Alleen dit is een iets bredere term, een wat algemener, de hemelse dingen. Er zijn nou eenmaal hemelse dingen die wij niet meteen lokaliseren in de hemel zelf. Zoals wij zelf, wij zijn hemelse wezens. En toch zijn we hier op aarde, maar we maken wel het deel uit van het hemelse. Heb je dat nog? Dat is de betekenis van die termen. Maar ze zijn verzwakt geworden. En ik weet niet waarom. Maar het hoogste. Ja, wat moet ik. In de eerste plaats, de welke, en dan komt die tussenzin. Daar wordt gezegd waarom het is. Omdat hij is het beeld Gods. Het afschijnsel van Gods heerlijkheid, omdat hij alle dingen draagt door het woord van Gods kracht. Er staat zijner kracht en ik zeg meteen wie die wie die hem is, dat is Gods kracht. Dat kun je concluderen uit de parallellen. Hè? Hij is het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Hij is het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid, wezen. En hij draagt alle dingen door het woord van Gods kracht. Want dat woord van God is de kracht van God die zich naar buiten manifesteert. Het is of God is inactief en dan kun je niet spreken over de kracht Gods. Of hij manifesteert zijn kracht. Zijn kracht werkt per definitie uit naar buiten toe. Maar dat is dus Christus. Maar je kunt ook zeggen, God spreekt, maar dat is zijn kracht die naar buiten komt. Hij doet alles door te spreken. Hij heeft de schepping gemaakt door te spreken. Dat is Johannes 1, om maar eens wat te noemen, enzovoort. Maar het feit is dat dat woord van Gods kracht tot uitdrukking komt en gestalte krijgt in de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. De Zoon namelijk. Wat heb je dan? Deze drie zinnen. Nou, omdat hij dus de uitdrukking is van Gods wezen. Hij is dus eigenlijk, nou kan ik een mooi woord gebruiken. Hij is de personificatie van God. That's it. Moeilijker is het niet. En ik moet er uitdrukkelijk bij zeggen. Dit is te begrijpen hoor. Dat hij dat is. Dat mag niet al te moeilijk zijn. Met al die moderne films van tegenwoordig mag dat niet al te moeilijk zijn. Je ziet iemand, maar de vraag is wat zit erin? Hoe is hij geprogrammeerd? Wat is erin gestoken? Wie zijn hersens hebben ze, wie zijn bewustzijn hebben ze geplant in die robot en wat het maar is allemaal. Ik vind die dingen vermakelijk. Op den duur stom vervelend trouwens. Maar ja, je moet toch wat. Maar langzamerhand leer je toch begrijpen ongeveer hoe het zit. Zo, ja. Nou ja, er zit een tussenstap tussen. Hoe kunnen die profeten doen wat ze doen? Hoe kennen zij het woord van God? Waarom deden ze wat zij deden? Wat was de drijfveer? Hoe werden zij door de geest gedreven? Begeesterd heet dat. Hoe werken die dingen? Nou ja, zoiets. Dat is het. Nou ja. Wat Christus betreft, omdat het beeld Gods is, de personificatie van God is, zit hij dus op de troon van God. En wat die rechterhand betreft, ja, sommigen maken daar een lokalisering van. Zo van, waar zit hij dan precies? Want dat hebben wij dus ook in de ridderzaal. Hè? Er staan een paar van die stoelen en wie moet dan waar zitten en zo. De stoel is bestemd voor die en voor die. En bij de Joden is er dan eens in het jaar minstens een stoel voor Elia. Die wel niet komt opdagen. Maar goed, maar die stoel staat er dan wel. En trouwens, ik heb ook wel meegemaakt dat ze stoel zetten voor Sinterklaas. Die trouwens ook niet kwam opdagen. Want je moest nog meer adressen bezoeken, was voor die tijd al zat. Maar, toch maar weer. Maar ze zetten de stoel klaar. Maar zo liggen die dingen niet. De rechterhand, het aardige is dat die gedachtegang over hij is gezeten aan de rechterhand der majesteit in het hoogste ontleend is aan Psalm 110. En daar ga ik zo naartoe, om de twee versen verder, dat ook gebeurt hier in de Hebreeënbrief. Dus dat komt er nog wel. Maar eerst even in de hoogste of in de hoogte. In het Oude Testament wordt die term wel degelijk ook gebruikt voor de hemel der hemelen. En meer in het bijzonder, kijk even of het er misschien bij staat, maar dat is niet het geval. In het bijzonder is dat in Psalm 68, vers 19. Wellicht kom ik daar nog op, ik denk het wel, maar dan heb ik hem in ieder geval nu genoemd. Psalm 68, waar wij die beroemde tekst vinden: opgevaren zijnde naar de hoogte. En meer hoef ik er nou eigenlijk niet van te zeggen. Want het is die tekst die aangehaald wordt in Efeze hoofdstuk 4. En daar wordt toegepast op, daarvan toepassing blijkt te zijn op de Heer Jezus Christus en op zijn hemelvaart. En het woord hemel is in Psalm 68 in dat verband niet gebruikt. Daar is een goede reden voor, maar die zou u langzamerhand ook kunnen kennen, de reden daarvoor. De dood en opstanding van de Heer Jezus, de Messias, is in het Oude Testament verborgen. En het is dus inclusief logischerwijze zijn uitermate verhoging tot aan de rechterhand Gods. En daarom staat er niet, het woord hemel is dat, opgevaren zijnde in de hoogte. Welke hoogte, waarom, waar naartoe? Dat staat er niet bij. Heeft hij de gevangenis gevangen genomen of gevankelijk weggevoerd, of hoe je het maar vertalen wil. Het verschil bestaat nog helemaal niet. En heeft de mensen gaven gegeven en hoe dat maar heten mag. Dus volstrekt onduidelijke schriftplaats in Psalm 68. Zo onduidelijk dat iemand, notabene als Louis Perry Schaefer, die ik hooglijk respecteer overigens, zegt: je vindt in het Oude Testament geen profetie over de hemelvaart van Christus. Ik weet niet meer waar hij dat schreef, maar ik heb het gelezen. Het maakte indruk op me. Want ja, Psalm 68 is er toch één. Maar ik moet toegeven, het woord hemel staat er niet. Zie. En die andere, voor de hand liggende, is natuurlijk Psalm 110, vers 1. Maar die komt hierna, lees die maar even mee. Maar dan begrijpt u waar die uitdrukking de hoogte vandaan komt, of het hoogste. Wel degelijk uit de oud-testamentische uitspraak over de positie van de Messias. Maar dan vers 4. Zoveel treffelijker, en daarmee raken wij een begrip dat steeds herhaald wordt in deze Hebreeënbrief. Dat kenmerkend is ook feitelijk, maar meestal is het vertaald met het woord beter. In de grondtekst zijn er ook een paar verschillende, maar het heet de betere dingen in de Hebreeënbrief. En dit vers mag je daarbij niet vergeten, alleen het heet hier dan ineens treffelijker. Zoveel beter, zoveel treffelijker geworden, let op over de Zoon, hè. Zoveel treffelijker geworden, dit is in strijd met Nicea. Want de Zoon was altijd al God, was ex aequo met de Vader, niet hoger, niet lager, maar precies. Dat is de officiële leer van de drie-eenheid. En daar heb ik het steeds over. Die is volstrekt onbijbels. De Zoon is treffelijker, beter, hoger, komt hierna in hoofdstuk 2, hoger geworden dan de engelen. Was zij dan ooit minder dan de engelen of onder de engelen? En dan bestudeer je Bijbel weer en dan zeggen: ja, dat is Psalm 8. Wie is die Zoon des mensen? Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen, onder de engelen gesteld, enzovoorts. Zie. Het wordt hier nog niet verder aangehaald, dat komt pas in hoofdstuk 2. Maar hier staat: zoveel treffelijker geworden dan de engelen, als zij uitnemender, dat is ook beter dus, hè, als zij uitnemender naam boven hen geërfd heeft. Ga daar dan maar aan staan met Nicea. Dat wil zeggen iets wat hij niet had. Of niet meer, maar dat is nou mijn punt niet, dat staat hier ook niet. Iets wat hij niet had, heeft hij gekregen toen hij gezet werd aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen, waar hij dus daarvoor ook niet was. Het is één gebeurtenis uit de geschiedenis. En dat hij zich bezighoudt met geschiedenis en met een werk dat hij in de loop van de tijd uitvoert, ja, dat was al besloten in het woord eeuw, vertaald even, vertaald met wereld in vers 2. God doet een werk. En wat die Zoon betreft, die werd dus gesteld. En hij werd gesteld tot erfgenaam. En hij werd gezet. Is gezeten. Hij werd gezet aan de rechterhand der majesteit in het hoogste. want zo vertaal ik hem dan toch maar het liefst, dat is het meest letterlijke. Daarmee is zij treffelijker geworden dan de engelen. Want hij heeft uitnemender naam, een betere naam, boven de engelen geërfd. De aardigheid is dat ik nu ook meteen kan zeggen dat voor zover de Messias, voor zover Christus toch beschreven wordt in de Bijbel als engel. En dat is zo, zeker ook in Openbaring trouwens, omdat engel ook maar boodschapper betekent. Dan betekent het dus dat hij de allerhoogst geplaatste engel is. Dat is niks nieuws, want er staat in alle orthodoxe handboeken de engel des Heren namelijk. Maar dat betekent logischerwijze dat hij de enige echte aartsengel is. En de Bijbel kent maar één echte aartsengel en die heet Michael. Andersom gezegd, Michael is Christus. Moeilijker is hij niet hoor. Het zijn ook maar een paar teksten trouwens in de Bijbel. Maar wel essentieel in verband met de wederkomst van Christus. Goed, maar die laat ik ook maar weer rusten. Hij is treffelijker geworden dan de engelen toen hij uitnemende naam boven hen geërfd heeft. Nou, kunt u misschien nog eens in uw eigen tijd een opsomming maken of een telling maken van in hoeveel opmerkingen hier staan over de verhoogde positie van Christus. Niet de hoge positie, de verhoogde positie van Christus. Dat wil zeggen, de hoge positie die hem is toegewezen, die hij ontvangen heeft. Die hij dus daarvoor, wellicht voor korte tijd, maar die hij daarvoor dus niet had. Nou, dat is de verhoging van Christus uiteraard.
Hoe is dat in lijn met wat in Johannes 17, vers 5 staat? Verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was.
Ja. Dat is de essentie ervan. Johannes 17, het zogeheten hoge priesterlijk gebed. Bloemen voor die kerel die titel bedacht heeft. Maar in dat hoge priesterlijk gebed, dat is de afsluiting van het aardse leven van de Heer Jezus. Waarin hij spreekt over wat hij gedaan heeft met betrekking tot zijn discipelen. Maar lees het hoofdstuk maar enige malen en kom dan tot de conclusie dat die hele situatie een uitbeelding is van wat de Heer in onze dagen doet met betrekking tot de gemeente als zodanig. Eigenlijk is dat een onderwerp apart, helemaal in zichzelf. Dat is namelijk een bekende verhaal, want je hebt het vaker uit mijn mond gehoord. Als er toen iemand gezegd zou hebben dat de Heer Jezus nog het een en ander had moeten doen en dat hij dus en dat hij nog niet gedaan had en dat hij dus de Messias nog niet kon zijn, dan is het antwoord ja, wat die dingen zijn vervuld geworden in de relatie tussen de Heer en zijn discipelen van die dagen. God heeft hem iets gegeven. God heeft hem mensen toegewezen die hij zou behoeden, bewaren, opleiden, met heiligen door zijn woord en wat het maar is allemaal. En voor zover dat soort dingen in het Oude Testament staan, wel, ze zijn van toepassing op het werk van Christus in onze tegenwoordige tijd. Maar mocht iemand zeggen, dit kan de Messias niet zijn, want het is nog niet gebeurd, dan is het antwoord, ja, het is wel gebeurd, want het is gebeurd en toegepast aan de discipelen. Lees het maar na. De eenheid van Jezus en de discipelen en de Vader. Soms zeg ik dat is de enige echte drie eenheid die ik in de Bijbel tegenkom. Dat is overdreven, maar. De Vader, de Zoon en de gemeente. Lees het maar na, wat staat er. Het is wat opgeblazen, sorry, maar het is wat opgeblazen tekst om zo te zeggen. Maar dat is omdat het gaat over de gemeente waarvan de discipelen een voorbeeld waren. Dat is wat het is. Heb u die nog? Maar de Heer zegt dan in het begin van dat gebed, ik heb volbracht het werk dat gij mij van te doen hebt gegeven hier op aarde. Nu dan, Vader, verheerlijk mij met, ik heb u verheerlijkt op de aarde. Nu dan verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had. Dat is al genoeg. Die was je dus kwijt. Toch? Oké, die zat in dat koffertje. Had hij bij zich.
Raakte hij dan kwijt toen de wereld werd? Ja.
Kom er zo op. We hadden het bij zich, maar hè? U weet wel, het groot gala en alles. Maar niettemin, verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had. En dan staat er, eer de wereld was. En dat betekent letterlijk dat hij dus heerlijkheid kwijtgeraakt is. Nou, feitelijk bij het tot stand komen, het woord schepping probeer ik te vermijden, bij het tot stand komen van deze wereld. Eigenlijk is dit al een argument voor de restitutieleer. Maar, doe maar. Of het een sterk punt is, ja, doet er niet zoveel toe. Maar het is, meestal vertel ik dan het Joodse verhaal, hè, zoals ik het ooit gehoord heb. Het Joodse verhaal is dat God zegt, ik zal het helemaal vertellen dan, dat het mannelijke van, want niemand weet weer wat mannelijk en vrouwelijk is, dus ik kan het er net zo goed over hebben. Dat het mannelijke van God zegt, ik ga een schepping maken. En dat dan het vrouwelijke van God zegt, maar dan ga ik mee. Met die schepping. Dit is Weinrep, schrijft het. Nou ja, onder andere. Maar dat is nog redelijk makkelijk ergens terug te vinden. Het mannelijke van God en het vrouwelijke van God. Wij kennen die begrippen anders. Wij noemen het anders. Wij hebben het gewoon over de Vader en de Zoon. En daarna moet je uitleggen dat de Zoon vrouwelijk is ten opzichte van de Vader. Omdat de Zoon ondergeschikt is aan de Vader en het vrouwelijke is ondergeschikt aan het mannelijke. Sterker nog, het vrouwelijke is de uitstraling, het uitgedrukte beeld van het mannelijke. Vandaar dat de Bijbel zegt, de vrouw is de heerlijkheid van de man. Het vrouwelijke is het uitwendige en het mannelijke is het inwendige. Maar wie weet dat nog? En toen ik het een keer uitlegde, was er een broeder, wiens naam ik helaas niet kan noemen. Ja, ik kan het wel, maar ik doe het niet. Hij woont trouwens hier dichtbij, dus vanuit. Maar die zei, ja, maar dat is yin en yang. Ja. Dan zeggen, ja, ook Jehovah's getuigen hebben wel eens gelijk. Toch? En ook Runia wel eens, ja. Doe maar, hoezo is het yin en yang? Heeft dat er nou mee te maken? Het is gewoon een Bijbels begrip. En daarna wijs ik hem erop dat je inderdaad in de Bijbel typen tegenkomt van Christus die uitdrukkelijk vrouwelijk zijn. Zoals de slang, de verhoogde slang bij Mozes. Je kunt het in de vertaling nog net een keer zien. Dan wordt het vrouwelijke persoonlijk voornaamwoord gebruikt, haar of zoiets. Echt wel. En natuurlijk ook de vaars, de rode vaars. Vrouwelijk, dat moest nog wat zijn, maar het schiet me nou niet te binnen. Maar dat komt dat het uitdrukkelijk het beeld is van de Heer Jezus in zijn zichtbare menselijke gedaante. En dus vrouwelijk. Nou ja. Maar het idee was dat is de Joodse variant, want die zegt het vrouwelijke van God, zegt, dan ga ik met die schepping mee. Maar dat vrouwelijke van God, dat is gewoon Jehovah, het beeld Gods, die met de wereld meegaat. En zo zeggen de Joden dat ook en zo geloven ze dat ook. Die maken onderscheid tussen de Ein Sof, de onkenbare, de God die wel is, maar hij is niet dit en hij is niet dat en niet zus en niet zo, want hij is onkenbaar. Dus het wordt altijd, hij is niet dit, hij is niet dat. Want als je zegt hij is zus of zo, dan word je geacht hem te kennen. Dus dat mag je dan niet zeggen. Ik vind het een komische benadering, maar toch, ook wel voor ons nu leerzaam, toch? Ja, hij is niet dit en hij is niet dat. Maar daarentegen kennen de Joden wel degelijk Jehovah als het uitgedrukte. Ze gebruiken dat woord niet en ook de naam Jehovah trouwens ook niet. Maar ze geloven wel degelijk dat Jehovah, de Heere, de Eeuwige, zoals die in de Bijbel optreedt, zichtbaar bij gelegenheid ook, dat hij het uitgedrukte beeld is van de onzienlijke God. Alleen die uitdrukking willen ze ook niet, want die staat in Hebreeën. Dat is het Nieuwe Testament. Maar ze geloven dat wel zo, althans ze leren dat zo. Of ze het ook geloven, dat waag ik te betwijfelen, maar dat is in alle religies zo. Hè. Men heeft een leer, maar of, en die onderwijst men ook, daar zweert men trouw aan, maar of men het ook gelooft, dat is maar zeer de vraag. Geloof is echt een ander ding dan religie, hoor. Maar toe maar. Maar wat de Bijbel leert over de Heer is dat hij zijn heerlijkheid kwijtraakte, althans minstens gedeeltelijk, bij het tot stand komen van deze wereld, de tegenwoordige wereld, omdat die per definitie niet is tot eer van God in zichzelf en geen enkel zin heeft in zichzelf. Deze wereld is een wereld die beheerst wordt door de ijdelheid, de ledigheid. Zegt de Bijbel. Is dat tot eer van God? Nee. En dus waar gaat de heilsgeschiedenis over? Over de eer van God. Die dan bij gelegenheid roept, en ik zal mijn eer aan geen ander geven, want het gaat om mijn eer. En als ik jullie ga verlossen, ik las hem vandaag nog ergens, maar ik weet niet meer waar, Jesaja, als ik jullie ga verlossen, doe ik dat niet om uwentwil, niet omdat jullie zo'n aardig volk zijn, ook niet omdat je je bekeerd hebt, maar ik doe het om mijnentwil, want ik heb gezegd dat ik het doen zou. Ondanks wie jullie zijn. En dat is tot eer van God. Dat is waar de hele heilsgeschiedenis over gaat. En waar onze broeder er straks al iets over zei, over de rechtvaardigheid Gods. Dat heeft daar rechtstreeks mee van doen. Belangrijk aspect van de heilsgeschiedenis is dat de rechtvaardigheid Gods gedemonstreerd wordt. En wordt vastgesteld voor altijd, voor eeuwig. Zie? Nou, en zo verder. En dan terug naar dit versus. Hij is treffelijker geworden dan de engelen. Dat hij ooit treffelijker was dan de engelen, ja, dat bestrijd ik niet. Maar hij is voor korte tijd een weinig, onder de engelen gesteld. Vanwege het lijden des doods, omdat hij door de genade Gods vooral in de dood smaken zou. Maar dat is Hebreeën 2, waar het zo wordt uitgelegd, naar aanleiding van Psalm 8. Maar hij heeft uitnemende naam boven de engelen geërfd. En wat betreft uitnemende naam, daar zal ik het nog met u over hebben, beloof ik, is de bedoeling. Want de allerhoogste naam die de Bijbel kent, en dat staat ook zwart op wit in de Bijbel dat het de hoogste naam is, is de naam van Jehovah. Omdat het de naam is van God. En die naam wordt gegeven aan Jezus van Nazareth. Waarom? Omdat Jezus van Nazareth in zijn opstanding, en ook niet eerder, het uitgedrukte beeld is van Gods wezen. En dat betekent dat voor zover God zich openbaart, vertoont, doet hij dat alleen via de persoon van Jezus van Nazareth. Misschien is het te vergelijken met de functie van profeet, maar dan wel tot het uiterste doorgevoerd. Betekent dus dat je, als je ooit God ontmoet, dan is het die God die herinnering heeft wel degelijk aan zijn leven op aarde en aan zijn kruisiging en al dat soort zaken meer. Niettemin is het de God die zich herinnert hoe hij hemel en aarde gemaakt heeft enzovoort. Behalve natuurlijk voor degene die als ideaal en als hemels ideaal zien dat niemand meer weet hoe het verleden was. Er zijn er echt die beweren dat we straks alles vergeten zijn en dat we elkaar weer onszelf en weer aan elkaar moeten voorstellen. Wie bent u? Oh, was u toen ook in Bebergen? Oh, wat interessant. Wat was daar dan? Want ik weet het ook niet en u ook niet. Dus wie moet het ons dan uitleggen? En dan heeft de hele heilsgeschiedenis echt helemaal geen zin meer gehad. Hoe men bij dat soort ideeën komt, ik kan het niet begrijpen. Ik denk dat het andersom is. Bereid u er maar op voor. Al die dingen die u nu in uw leven verdrongen hebt, die weet u dan weer. En kunt u terugzien, we krijgen allemaal een iPad en zo. En weet ik veel. Echt wel. Ja. En dan weet u waarschijnlijk ook nog veel beter dat u echt alleen maar uit genade bent zalig geworden en niks anders. En uit de rechtvaardigheid Gods. In het evangelie geopenbaard. Maar goed, hij is treffelijker geworden dan de engelen als hij uitnemende naam boven hen geërfd heeft. Dat impliceert dat het was na zijn dood, in zijn opstanding. Wat je natuurlijk elders kunt lezen. Maar goed. Want, en nu wordt het een en ander toegelicht in de rest van het hoofdstuk. Eigenlijk tot en met hoofdstuk. En misschien houdt het nooit op, de hele brief niet. Maar nu wordt het toegelicht aan de hand van oud-testamentische uitspraken. Eerst een soort opsomming, tamelijk snel, hier in Hebreeën 1. En daarna wordt het langzamerhand wat uitgebreider. En wordt ook melding gemaakt natuurlijk van de oud-testamentische symboliek van de tabernakel en wat daarmee samenhing. De Levitische dienst enzovoorts. Maar er staat, dit is gebeurd, vers 5. Want tot wie van de engelen heeft hij ooit gezegd? Want hij is treffelijker geworden dan de engelen. Want tot de engelen is nooit gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Tot wie dan wel? Nou ja, men leest Psalm 2. En voor zover men geneigd is nog te geloven dat het een psalm van David was. Maar ja, dan lig je er wel uit hoor, met je theologische opleiding hoor. Want dat gelooft men echt niet. Lang niet meer. Maar voor zover men dat gelooft, dan zegt men dat was gezegd tot David. Dat was de kroningspsalm van David. Toen David gekroond werd, heeft hij die psalm gemaakt en dat gaat over hemzelf. En de Heer zelf heeft tot David gezegd, gij zijt mijn zoon. Per slot had David geen moeite met de betekenis van het woord zoon. Dat kan dus, hè. Gij zijt mijn zoon, want God had immers David aangesteld. Heden heb ik u gegenereerd. Van achter de schapen gehaald. Ik ben ineens in 2 Samuel 7... Maar het gaat over de instelling van het Davidische koningshuis enzovoorts. En er staat dat de Heer zegt, ik heb u van achter de schapen gehaald. Nou goed, dat is op een dag gebeurd door Samuel. U weet wel, hij was een beetje zoek, maar hij zat in de klok verborgen of zo. Oh nee, dat was een ander verhaal. Maar dat ging trouwens over geiten. Maar doe maar. Maar hij werd van achter de schapen gehaald en hij werd gezalfd. Samuel dacht, dat lijkt niet goed, het ziet er helemaal niet uit als een koning. En dan staan er die beroemde woorden, de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. En dus werd David gezalfd tot koning. Maar het punt is dat die woorden niet maar over David gaan, maar over de zoon van David. Ik heb u dat gezegd, elke keer citeer ik Petrus die dan zegt, maar David was een profeet en heeft dit geschreven in de wetenschap dat God hem beloofd had dat hij iemand van zijn zaad op de troon zou zetten. Met dank aan Handelingen 2 en natuurlijk 2 Samuel 7 waar het allemaal vandaan komt enzovoorts. Kortom, de uitdrukking, gij zijt mijn zoon, wordt hier zo zonder meer toegepast op de Heer Jezus Christus. Niet omdat de schrijver van de Hebreeënbrief op dat idee kwam in zijn studeerkamer toen hij toch een preek moest maken voor Pasen of waarvoor dan ook. Toch? Maar gewoon omdat dat altijd al zo was. Waarom woeden de volken, waarom bedenken de natieën ijdelheid? Zij spannen tezamen, zij beraadslagen tezamen tegen God en zijn gezalfde, zeggende laat ons hun touwen van ons werpen enzovoorts, hun banden verscheuren enzovoorts. En die in de hemel woont drijft er de spot mee staande en hij zegt, ik heb toch mijn koning gesteld. gezalfd, of hoe je dat woord maar vertalen moet. Over Sion, de berg mijner heiligheid. En daarna spreekt die zoon en zegt, hij heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn zoon. Heden heb ik u gegenereerd. En dat is niet gezegd tot een van de engelen in die hoogste positie. Maar het is gezegd tot de Heer Jezus. Gij zijt mijn zoon. Heden heb ik u gegenereerd. Wanneer dan? Of de vraag is, wanneer dan werd hij treffelijker dan de engelen? Dat, zo kun je het ook zeggen. Of sinds wanneer dan is hij gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen? En merkwaardigerwijze, dat stond in één klein tussenzinnetje wat ik niet gelezen heb. Dat is, nadat hij de reinigmaking onze zonde door zichzelf teweeggebracht heeft. Dat is midden in vers 3. Dat wil zeggen, na zijn kruisiging en dood. Nadat hij kon zeggen, het is volbracht. Toen heeft God hem opgewekt. En dat is ook weer Petrus natuurlijk in Handelingen 2. Toen heeft God hem opgewekt en hem inderdaad gesteld aan zijn rechterhand. Aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Tot hem is gezegd, gij zijt mijn zoon. Heden heb ik u gegenereerd. En voordat ik voor mijn beurt praat, meteen de volgende zin ook maar. En wederom, dat wil zeggen, een andere tekst, nog een tekst. Ik zal hem tot vader zijn en hij zal mij tot zoon zijn. En die is uit 2 Samuel 7. Dat is het beroemde hoofdstuk waar in mijn Bijbel, roep ik altijd, de verkeerde titel boven staat. Nee, ik zeg dat ter illustratie. Iedereen kan het constateren dat het de verkeerde titel is. In mijn Bijbel staat erboven, God verbiedt aan David een huis te bouwen. Een tempel te bouwen. Staat dat dan niet in het hoofdstuk? Ja, dat staat erin. Maar je mist de clue. De suggestie van David om voor de Heer een huis te bouwen is de trigger, goed Nederlands woord, tegenwoordig. Is de aanleiding, is de prikkel tot de belofte van de Heer aan David. Ik zal voor u een huis bouwen. En niet maar een fysiek huis, namelijk een paleis, hoewel dat gebeurde ook. Van cederhout, van Laban, van de Libanon, hij zei, ik zal voor u een huis bouwen en daarmee krijg je de introductie van het begrip koninklijk huis. Uw huis. Dat wil zeggen, een familie, een dynastie van koningen. Dat weet iedereen, en ik ook natuurlijk, dat weten we allemaal. Die zou leiden tot de komst van de Heer Jezus als zoon van David, met zijn eeuwig koninkrijk enzovoort. Maar vergis u niet, er wordt uitdrukkelijk vermeld dat huis van David gecontinueerd zal worden door de eeuwen heen. En dat er de eeuwen door altijd iemand, minstens één iemand uit het geslacht van David, op de troon zou zitten over Israël. Of op zijn minst over een deel van Israël. Ik probeer het klein te maken. Maar het is natuurlijk iets heel groots. En dat zei David ook. Ook in 2 Samuel 7. Dat het toch wel heel groot was wat de Heer daar zei. En dat het was nog voor vele generaties, zei hij erbij. Voor een verre toekomst. En hij zei ook, wie ben ik dat ik dit doen mag? Hoewel deze vertaling komt uit een ander koninklijk huis, maar doe maar weer. Maar hij zei het wel. En niet alleen daar, het wordt nog elders aangehaald ook. En dat is inclusief, ik zal hem tot vader zijn en hij zal mij tot zoon zijn, daar staat toch uitdrukkelijk dat hij eerst is uit David en daarna pas, logischerwijs, hij moet eerst geboren worden. En daarna pas zou hij tot, dat drukt beweging uit in de richting van, toch? Hij zou tot zoon van God zijn. Gesteld worden namelijk. Moeilijker mag hij niet zijn. En daarna volgen nog het een en ander aan teksten, maar ze hebben allemaal dezelfde strekking. Namelijk, het was een mens, Hij was mens, hij leefde als mens op aarde in vernedering, in gehoorzaamheid tot de dood. Ja, de dood des kruises, maar God heeft hem uitermate verhoogd. Filippenzen 2, en een naam gegeven, boven alle naam, daar komt hij weer, hè? Een naam treffelijker en boven de engelen. God heeft hem verhoogd en dat is niet zomaar een incident. Maar integendeel, dit is de vervulling van oud-testamentische profetie. Vastgelegd in woorden die misschien niet begrepen kunnen worden in één keer als je ze voor het eerst in het Oude Testament leest. Maar dan toch, vergelijking van schriftplaatsen, ook binnen het Oude Testament, kan niet anders dan tot dezezelfde conclusie leiden. Namelijk, hij zou... De Messias zou een positie hebben in de hemel, als beeld Gods, uitermate verhoogd. Dat staat ook in vers 6 hier, dat wederom, in vers 6 is hetzelfde wederom als in vers 5. Dat betekent dat er opnieuw een vers geciteerd wordt. Het is niet de laatste keer dat het zo geformuleerd wordt overigens. En dus... Als hij de eerstgeborene inbrengt in de wereld. En niet als hij wederom de eerstgeborene inbrengt in de wereld. Want het is niet een kwestie van dat die eerstgeborene wederom komt. Hij komt voor het eerst namelijk als eerstgeborene. En het wederom slaat gewoon op nog een tekst en nog een tekst en nog een tekst. Heb je dat? Mag toch niet te moeilijk zijn, hè? Goed, nou, en wederom, zo zou ik hem vertaald hebben, en wederom, als hij de eerstgeborene inbrengt in de wereld, en dan gaat het over sinds Genesis, de eerstgeborene. En niet maar in een bepaalde beperkte omstandigheid, maar het gaat altijd over de eerstgeborene in verband met de geslachtslijn, de stamreeks van Adam tot op de laatste Adam. Adam die een voorbeeld is die van hem die komen zou. En wie is de volgende in die reeks? De eerstgeborene dus. Want die heet, of je dan vroeg geboren werd of laat, of postuum, maakt weinig uit, hij heet gewoon... De begoor, de eerstgeborene. En de definitieve eerstgeborene is meteen ook de laatste eerstgeborene, omdat er daarna geen ander meer komt. En als die ingebracht wordt in de wereld, en u weet wie dat is, die zoon. En dus de Heer Jezus Christus, de zoon van David. Als zij gebracht wordt in de wereld, wanneer werd die in de wereld gebracht? Nou, het meest voor de hand liggende antwoord van mij zou eigenlijk zijn, dat moet nog gebeuren. Want hij moet nog komen, officieel. Maar als je niet meteen denkt aan in het openbaar, maar gewoon, hier is hij, of dit is hem, niet eens aanwijzend, maar doe maar, beperkt. Dan is het gewoon de opstanding van de Heer Jezus Christus. En toen werd hij gebracht in de wereld, daar was hij dan. Hij was buiten de wereld, in de dood namelijk, uitermate vernederd. En toen wekte God hem op en werd hij de eerstgeborene aller creaturen. Nou ja, zo kun je het lezen in het Nieuwe Testament, met name in Colossense. 1 Korinthe 15 mag ook de eerstgeborene in zijn opstanding, omdat hij de eerste is van een nieuwe schepping. Het hoofd dus ook van een nieuwe schepping en logischerwijze dan ook het hoofd van de gemeente. Hij werd ingebracht in de wereld en daarbij, en dat gaat gepaard met de woorden, de wens, aanvoegende wijs, dat alle engelen Gods hem aanbidden. Men heeft voor ons opgezocht dat dat afkomstig is uit Psalm 97, want daar staat erbij afgedrukt in mijn Bijbel. Psalm 97, vers 7, zegt men, waar staat, eerst in vers 6, de hemelen verkondigen zijn gerechtigheid. Leuk hè? Gerechtigheid, dat is waar het over gaat. Men trekt de gerechtigheid, de rechtvaardigheid Gods namelijk in twijfel. De hele geschiedenis door. En een van de belangrijke aspecten van de geschiedenis is dus dat die gerechtigheid Gods definitief voor altijd wordt vastgesteld. En hier vind je dan zoiets. De hemelen verkondigen zijn gerechtigheid en alle volken zien zijn eer en beschaamd moeten wezen allen die de beelden dienen, die zich op afgoden beroemen, zelfgemaakte goden zijn dat. Buigt u neder voor hem, alle gij goden. Alle gij machthebbers is het dan eigenlijk. En dat is weer het probleem van dat begrip. Want het woord dat wij kennen als God heeft in essentie, in de grond, de betekenis van kracht. Dat is het eigenlijk. Het is net zo goed het woord voor een eik. Dus doe maar. Kun je nog navragen bij Abraham, maar dat is weer een ander verhaal. Maar iets sterks. Vandaar dat het woord ook gebruikt wordt ter aanduiding van engelen. Die worden namelijk ook goden genoemd. Als krachtig. Bovenaards krachtig zelfs. En vandaar dat iemand ooit ergens Psalm 8 vertaald heeft met: gij hebt hem bijna goddelijk gemaakt. In plaats van: gij hebt hem een weinig, bijna, gij hebt hem een weinig onder de engelen gesteld. U begrijpt dat dat verschil tussen die twee vertalingen dezelfde is als die van half vol en half leeg. Toch? Gij hebt hem bijna goddelijk gemaakt. Gij hebt hem een weinig onder de engelen gesteld. Maar ja, je kan dat wel willen vertalen met: gij hebt hem bijna goddelijk gemaakt. Maar in Hebreeën staat dan toch heus het Griekse woord voor engel. Maar ja, die vertalers hebben daar geen boodschap aan. Die zeggen: ja, die schrijver van de Hebreeënbrief, die goochelt ook maar wat rond. Die schuift maar wat heen en weer met bijbelteksten. Want dat doen alle theologen, toch? Dat is wat het is. Die trekken zich daar niks van aan. Die zeggen: ja, maar dat is de interpretatie van de Hebreeënbrief. Maar wij zijn van de schrijver van de Hebreeënbrief. Nog een anoniemus ook nog. Maar wij hebben een andere verklaring. Of lezing, of toepassing, of wat dan ook. Het is een gedoe, laat je er niet door afleiden. Waar het over gaat is dat deze profetieën, of deze uitspraken wel degelijk in het Oude Testament staan, moeilijk over wat anders kunnen gaan dan de Messias. En de conclusie moet dus luiden dat alles in de schepping aan Christus zou worden, aan de Messias zou worden onderworpen, inclusief de goden. Dat wil zeggen de engelen. En dus dat alle engelen Gods hem aanbidden. Hebben we die nog? Nou ja, meer daarover in een volgende sessie, want we zijn alweer aan het eind van deze bijeenkomst.